Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden vereerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij de 116e psalm, de versen 7, 8, 10 en 11. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal bij den kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blij erkentenis aan. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen, hem onder al zijn gunstgenoten prijzen, hoe kostelijk is in scheren oog hun dood. Ik zal u na met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk hef met mij den lof des Heren aan. De verzen 7, 8, 10 en 11 uit Psalm 116. Elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen, geliefde, wat we vinden in het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, de verzen 41 tot en met 59. We noemen u Johannes 6, de verzen 41 tot en met 59. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit den hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon Jozefs, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus dan antwoordde en zeide tot hem, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Daar is geschreven in de profeten, en ze zullen alle van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit den hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaderen het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Laten we nu bidden om de zegen des Heren. Uw zegen, Heere, is zo onmisbaar. En daarom buigen we aan de avond van deze uwe dag weder saamgebracht, aan deze plaats des gebeds, ons neder voor uw aangezicht. En wij smeken u, Heer, gij zegent anderen. Zegen ook ons. Wil in het midden van ons nederdalen, in de krachtige bediening van uw heilige geest, opdat gij geest des vaders en des zoons uw paarden bij het woord, en dat woord zijn kracht mogen doen, tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking van uw deugden, tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, tot bekering van jong en oud, wat nog onbekeerd is en voor eigen rekening leeft, tot opbouw en versterking van uw volk in het allerheiligst geloof. Heere, wij smeken u dan ook ootmoediglijk om de verdiensten van den Heere Jezus Christus. Zegen ons in hem met de keur uw zegeningen. En dan zullen we gezegend zijn. Ach, verlicht ons verstand en verruimt onze blik. Schenk ons wijsheid en verstand met goddelijk licht bestraald, omdat wij toch de geestelijke dingen die geestelijk onderscheiden worden, mogen verstaan. We hebben het met elkander uit uw woord gelezen, hoe in uw dagen van uw omwandeling op aarde, o Heer Jezus, een grote schaar u omringde, u wel volgde, maar het was alles om de uiterlijke tekenen. Het ging alles om de brode Heer. Ze wilde wonderen zien, maar het wonder dat gij zelf was, zoon des levenden Gods, nedergedaald uit den hemel, om uw lichaam te laten verbreken en uw bloed te vergieten, om alzo de weg te ontsluiten tot de troon der genade en in uw offeranden een eeuwige gerechtigheid teweeg te brengen, omdat gij zou zijn waarlijk spijs en waarlijk drank, geestelijke spijze, Heer, voor de geestelijke noden en behoeften van den mens. Maar ach, ze verstonden er niets van, Heer. En toen gij ze erop wees, we lazen het uit uw woord, werden ze verstoord en vijandig, en ze keerden zich van u af. Hoe blind is een mens? En wat nu gold van Israël in uw dagen op aarde, het geldt nog tot vanavond van den mens die nog leeft, zijn eigen natuurlijk vleeselijk leven. Ach, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze worden geestelijk onderscheiden. En nu smeken wij u, God van alle genade, en daartoe hebt ge toch de bediening des woords gegeven, en daartoe hebt ge ons toch ook in deze uren bij vernieuwing saamgeroepen aan de plaats des gebeds, opdat gij nog door de dwaasheid der prediking zoudt zalig maken die geloven, opdat gij uw wonderen van vrije genade nog zoudt verheerlijken. Ach, wij zijn van nature als dat Israël, stekenblind voor de zaken des hemels. Wil dan nog eens blinde zondaars ogen openen, harde harten verbreken, stramme knieën doen buigen in het stof. O God, bekeer ons en ons zaad. Ontfermt u onzer naar het vrije van uw welbehagen in de genadige verzoening en uitdalging van al onze zonden en ongerechtigheden. Ach, dat we inderdaad en in der waarheid een honger en een dorst naar uw en uw gerechtigheid mochten leren kennen. dan zult gij het doen verstaan, wat gij eens sprak tot het Israël van uw dagen, en wat ge nog spreekt in het midden van uw kerk. Ik ben het brood des levens, dat uit den hemel is nedergedaald, opdat hongerende zielen in het geloof door den geest met u verzadigd mogen worden. U in het geloof mogen eten en drinken. En dan wil dat toch zeggen, dierbare Heer Jezus, zo met u verenigd te worden in het geloof, door die geestelijke, tere, mystieke band, dat zij één met u worden en gij één met hem. Want dan is het één lichaam, één hoofd, één zaligmaker van allen, één bloed dat wast en reinigt van alle zonde, één heilige geest die vernieuwt ten leven. En wanneer we nu in deze uren geroepen worden deze dingen te overdenken op grond van schrift en belijdenis, wil gij dan onze voorprediker zijn, opdat wij u mogen naprediken, dat we het woord recht mogen snijden, nog ter rechter, nog ter linkerzijde mogen afwijken, niet aanschouwen wat zienlijk is, o God, nog vragen naar wat de mens van nature zou begeren, dan spreekt dat hart, spreekt ons van zachte dingen, van vrede en geen gevaar. Maar gij getuigt het, zegt de goddeloze, dat het hem kwalijk zou gaan. Zegt de rechtvaardige, dat het hem wel zou gaan. Dood en leven te verkondigen. Wel nu dan, volzalige God, zo mocht ge het geven uit vrije goedheid. En dan mocht dat woord zijn kracht eens doen, dat we het recht leerden verstaan. Wat gij hebt willen doen, beminnelijke borg en zaligmaker, hoe gij uw lichaam hebt laten breken, hoe gij uw bloed hebt willen vergieten, en u door dat dierbare sacrament van het heilige avondmaal bij brood en beker wilt leren, zoals dat brood gebroken en die wijn vergoten wordt, gij uzelf hebt laten breken, en zo waarachtiglijk als dit brood gegeten en die wijn gedronken wordt, zo waarachtiglijk in uw offerande de schuld uws volks is uit uw boek gedaan, en dat gij geen van hun zonde meer aanziet door het geloof en door het sacrament verzekerd van de schuldvergevende liefde Gods des Vaders op grond van uw offerande in de eerste Adam voor God verdoemelijk, in die tweede en meerdere Adam, in die beminnelijke Heere Jezus, weer een kind Gods des Vaders, zoon, dat gij in dat kind geen zonde meer ziet. Ja, als had het nooit geen zonde gedaan. Heere, daar mocht een volk gevonden worden, dat nog eens uit die verzekering des geloofs en uit die sacramentele verzekering mocht leven. Het zou toch strekken tot uw ere, en hun zielen zou er de vrucht van wegdragen. Wil ons zo alle te samen gedenken, tot u bekeren wat onbekeerd is, genadiglijk versterken hetgeen gij gedrocht hebt, en ons al zo verblijden door uw wondere daden, uit genade in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 29e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. We noemen nu zondag 29. En in zondag 29 wordt gevraagd, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? En het antwoord luidt, nee, maar gelijk het water in den doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn, die tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Zie daar de rijke en de gezegende en de heerlijke vrucht van een godzalige avondmaalsviering. We spreken zo dikwijls over de vruchten. En natuurlijk, geliefden, daar gaat het altijd over. Wat draagt het geloof voor vruchten? Wat draagt mijn belijdenis voor vruchten in dit leven? Zo gaat het nu ook bij de bediening van het Heilige Sacrament. En hier in zondag 29 gaat het over het sacrament van het Heilige Avondmaal. Wat draagt voor de godvruchtige avondmaalganger nu het avondmaal voor vruchten? En als het dan een wezenlijke vrucht draagt voor die godzalige avondmaalganger, dan is het deze vrucht waarin alles ligt wat hier staat aan het slot van het antwoord op de 79ste vraag, dat al het lijden van de Heer Jezus Christus en zijn gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Was dat een vrucht, geliefden? Moet u eens even rustig overdenken. En dat mocht nou eens een ogenblikje in je ziel zinken. Als dat nou eens waarachtig waar mag wezen. Zo door het geloof, geestelijk, met de Heer Jezus verenigd, dat we nou zo voor God staan, als hadden we zelf de prijs betaald. Wat een vrucht. En wat een zegen. Dan leven we daar bitter weinig bij. Wat wordt daar bitter weinig aan gedacht? Weet u waar dat ook weer vandaan komt? He? Dat is ook een bittere vrucht. van onze natuurlijke blindheid. We zijn van nature in de geestelijke zaken zo dom en zo blind. We hebben u met opzet een gedeelte voorgelezen uit Johannes 6. En daar ziet u het zo duidelijk in het Israël van Jezus' dagen. Daar was de Heer Jezus op een berg bij de zee van Tiberias. En het liep al laat in de middag tegen de avond. En dan wil de Heer Jezus de scharen niet van zich laten gaan zonder dat ze gegeten hebben. Maar ja, wie zal die duizenden voeden? Daar is een knaapje. En dat jongetje komt en dat jongetje zegt tegen een van de discipelen: ik heb 5 gerstebrood en ik heb 2 visjes. Maar ach, wat kun je nou met 5 broden en 2 vissen doen tegenover 1000? Daar vergaten ook die discipelen weer een ogenblik. De Heere Jezus is er. En waar nou de Heere Jezus is, geliefde? Kom, waar de Heere Jezus is. Daar is toch niets te wonderlijk? Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Ach, dan moet de Heer Jezus het zelf weer zeggen. Neem nou die 5 gerstebroden van dat kind maar. En die 2 visjes. En hij breekt ze. En deelt het nu maar uit. En ge weet wat het resultaat is. Alleen 5000 mannen worden verzadigd. En daar blijven nog 12 volle korven van over. Er bleef dus nog veel meer over dan er was. Dat is ook te begrijpen. Als je maar uit het geloof leeft. Want wie door genade uit het geloof mag leven, die ondervindt dat God nog altijd veel meer geeft dan we van hem vragen. Toch het minste wat de Heer geeft, mijn vriend, dat valt zo eeuwig mee. En dat is zo eeuwig rijk. Wat doet nu die schaar? Die waar, we hebben het nu voorgelezen. Ze hebben die wonderen gezien, dat is toch een machtig wonder. Maar Jezus vertrekt. Want alweer, die mensen dachten alleen maar vleeselijk. Ze waren blind voor de geestelijke zaken. Ze wilden wonderen zien en wonderen tekenen. En daar leefden die mensen bij. Daar hadden ze ook genoeg aan. Zo zijn er duizenden in onze tijd. Die leven bij wat uitwendige godsdienst. Ze leven bij wat wonderen en tekenen. Maar de zaak zelf, ach, daar verstaan ze niets van. Jezus ontwijkt die schaar. Ze wilden hem koning maken. Zo'n wonderdoener, zo'n wonderprofeet, die moet koning worden. Dan leven we elke dag bij de wonderen. Zo menen deze dwazen en domme schepselen. Ze zijn hem gevolgd, nietwaar? Des andere daags vinden ze hem bij Capernaum. En dan gaat de Heer Jezus ze daar onderwijzen. Want dan zijn ze weer gekomen om wonderen te zien. Maar het wonder zagen ze niet. En dit was het wonder wat de Heere Jezus ze vertelt. Ik ben het brood des levens. Die mij geestelijk eet en drinkt, zegt dan de Heere Jezus, die wordt verzadigd. Zelfs het manna dat uw vaderen gegeten hebben en dat hij den hemel is nedergedaald, je zou het hemelsbrood kunnen noemen. Maar dat verzadigde niet tot in eeuwigheid. Het verzadigde hun zielen niet. Ze zijn dan ook gestorven in de woestijn. Maar die mijn vlees eet en die mijn bloed drinkt, die zal niet meer hongeren of dorsten in de eeuwigheid. Die sterft niet meer ook, want die heeft het eeuwige leven. En wat werkt het dan uit? Ze worden duivels kwaad. En dan zeggen ze, die, dat is de zoon van Jozef, de timmerman en Maria. En wat verbeeld die wel. Strafjes moet een Heer Jezus nog zeggen, dan houdt hij niets meer over, nietwaar? De grote massa wendt zich van hem af. En zo gaat vandaag aan de dag nog. Dan moet de Heer Jezus nog vragen aan die 12 discipelen die bij hem gebleven zijn, zouden jullie nou ook maar niet weggaan? Maar ja, daar konden ze toch niet. Zij hadden door genade een geestelijk oog en een geestelijk oor gekregen. En ze hadden geleerd dat ze niet konden leven bij de uiterlijke dingen, maar bij de geestelijke dingen. Bij wat Jezus Christus verdient
en verworven heeft voor zijn volk. Daar kun je nu alleen maar bij leven. Dat is met eerbied gezegd bij den Heere Jezus zelf. Want al zien we nou zijn wonderen, en we hebben het vanmorgen gehoord, al zouden we wonderen doen, dat brengt er ons niet. Door het geloof, geestelijk, verenigd met de Heer Jezus, want het geloof, ik heb het u wel eens weer gezegd, mag ik het vanavond nog eens even herhalen, opdat het voor uw verstand maar duidelijk zijn mag, en God de Heilige Geest dus mogen heiligen tot waarachtige beleving. Het geloof, dat is feitelijk een tere, geestelijke, mystieke band, die het hart met den Heere verbindt. En die geestelijke band, dat geloof, dat wordt door de Heere, door zijn woord, gelegd, gewerkt en onderhouden. En door het geloof, dat is geestelijk, met den Heer Jezus verenigd te zijn, dan is het waar, als had ik nooit geen zonde gedaan. En als had ik nooit geen zonde gekend, dan sta ik rein voor God. O, de Heere mogen het onderwijs van vanavond, des heilige voor uw verstand, door zijn dierbare geesten aan uw hart toepassen. Ge mocht die gezegende weldaden eens leren kennen, geliefde, een geestelijke honger en dorst naar den Heer Jezus, zoals aan het heilige avondmaal bij brood en beker nu afgebeeld wordt, zoals brood en wijn het lichaam voedt naar den Heer Jezus. Waarlijk, spijs en drank is. De Heere geven dit uit vrije goedheid. Als we gaan overdenken, en daarover gaat het in deze 29e zondagsafdeling, het lichaam en het bloed van den Heere Jezus Christus, geestelijk, door het geloof, eten en drinken. We zingen eerst uit de 119e psalm, de verzen 17, 18 en 19. Intussen krijgt gij gelegenheid u een arbeid te doen, maar toe de Heere u en uw gaven zegenen.
Thank you.
liefdende onderwijzer brengt in deze zondagsafdeling allereerst het Romeinse bijgeloof ter sprake. Hij antwoordt op de vraag of dan het brood en de wijn die bij het avondmaal gebruikt worden, wezenlijk veranderen in het lichaam en in het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij antwoordt daarop met een krachtig nee. De Romeinse kerk beantwoordt deze vraag in bevestigende zin. Immers Rome leert dat toen de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en dat brak, en dat uitdeelde aan zijn jongeren en de wijn nam en die beker deed rondgaan, toen hij dus het heilige avondmaal instelde en dat brood gaf, veranderde dat brood, zo leert Rome, wezenlijk in het lichaam van de Heer Jezus Christus. En de wijn, als hij die uitreikt, verandert die wijn wezenlijk in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zeker, naar het aanzien bleef het brood en bleef het wijn, om het zo te zien. En de smaak ervan bleef brood en bleef wijn. Maar, zo leert Rome, en dat is vastgesteld op het Concilie te Lateraan in het jaar 1251, door paus Innocentius III als dogma der kerk verheven, dat brood en die wijn bij het avondmaal zijn wezenlijk veranderd in het vlees, in het lichaam en in het bloed van Christus. Ja, ze zijn Christus zelf, beide naar zijn menselijke en naar zijn goddelijke natuur, zoals hij nu verheerlijkt is in de hemel der hemelen aan zijn vaders rechterhand. En nog altijd, we zeiden, dit is nu het dogma der kerk geworden, der Roomse kerk, nog altijd verandert brood en wijn wezenlijk in Jezus vlees en bloed onder de zegenende handen van de priester. Deze leer der wezensverandering, die we met een theologisch woord de leer der transubstantiatie noemen, ik vind dat misschien een vreemd woord, betekent eenvoudig transubstantiatie, de wezensverandering. Deze leer nu heeft meegebracht dat bij Rome het brood vervangen is door de ouwel. Want daar mocht bij het breken van het brood eens een kruimeltje van dat dierbare lichaam van Jezus teloor gaan. Dat kan niet. Daarom heeft Rome het brood niet meer, maar de ouwel die op de tong gelegd wordt. En bij de beker, als die beker rond moet gaan, ach, er zou licht een droppel gemorst kunnen worden. Maar hoe kan er nu één droppel van dat dierbaar bloed van Christus te loren gaan? En daarom geeft dan ook Rome de beker niet aan allen, maar drinkt alleen de priester. En die doet dit voor allen. Wat bedoelt nu feitelijk Rome daarmee? Door dat vlees te doen veranderen, dat brood in het vlees en die wijn in het bloed van Christus te doen veranderen. Daar zit natuurlijk een gedachte achter. Daar zit dit achter. Rome heeft gezocht naar een middel, een weg om zo nauw mogelijk met Christus verenigd te worden. Dat is goed. Helaas, daar zijn duizenden en duizenden die zogenaamd gereformeerd zijn. En niet Rooms, maar die dit niet eens zoeken, wat Rome nog zocht. Want wij stellen ons soms maar tevreden met de uiterlijke dingen. Rome zocht een wezenlijke vereniging met Christus. En nu heeft helaas Rome die verkeerd gezocht. Ze hebben het gezocht, de vereniging met de Heer Jezus, door hem lichamelijk met de mond te eten en te drinken en alzo met Jezus verenigd te worden. Dit is in flagrante strijd met Gods getuigenis. De vereniging met de Heer Jezus, die u en ik ook niet missen kan, zal het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En zullen we straks in het stervensuur voor God kunnen bestaan, dan zullen we de gemeenschap met de Heer Jezus, mijn medereizigers, naar de eeuwigheid moeten kennen. En anders zullen we eeuwig bedrogen uitkomen. Die gemeenschap met de Heer Jezus moeten we niet lichamelijk zoeken, maar geestelijk, door het geloof. En zo leert de Heer het ook in zijn woord. En zo hebben onze vaderen het dan ook zo kostelijk uiteengezet. En antwoorden ze tegen die dwaalleer van Rome, als gevraagd wordt, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in den doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelve is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Zie geliefden, met dit antwoord is ook de Lutherse dwaling afgewezen. Want helaas, Luther, door Gods genade wel uitgeleid uit Rome's kerk, was op bepaalde punten der leer nog niet geheel van Roomse vlekken bevrijd. Luther gaat wel niet zo ver als Rome. Luther zegt niet dat het brood wezenlijk Jezus vlees wordt en de wijn inderdaad Jezus bloed. Nee, Luther zegt het zo. Bij het avondmaal, bij brood en wijn, daar is Jezus Christus in. En hij is erbij tegenwoordig. Hij laat dus het brood, brood. En de wijn, wijn. Dat in onderscheiding met Rome. Maar, en daarom wordt zijn leer genoemd, de consubstantiatie. De Romeinse leer, de transubstantiatie. Dat is de wezensverandering. Luther leerde, en dat is nu consubstantiatie, de medewezendheid, de aanwezigheid van Christus in, bij, met en onder de tekenen. Iemand zei eens, je zou dit half rooms kunnen noemen, en daarom is het niet half verkeerd, maar is het helaas helemaal verkeerd. Hoe is Luther daartoe gekomen? Wel, en dat is het nu. Luther die ging stellen, toen de Heere Jezus alles volbracht had op aarde wat er te doen was. Hij was opgestaan uit de doden en zich verschillende malen aan zijn jongeren had geopenbaard, opdat ze zouden weten dat hij uit de doden was opgestaan. De dood had verslonden tot overwinning, het graf geopend en geheiligd had. Toen is immers die verheerlijkte opgestane Christus van den Olijfberg opgevaren in de hemel der hemelen. En zegt Luther, toen is het gebeurd. Toen nam Christus immers zijn lichaam mee. Hij was met dat lichaam niet uit de hemel gekomen. Ach nee, dat had hij aangenomen uit de maagd Maria. En nu gaat de Heere Jezus anders naar de hemel dan dat hij eruit gekomen was. Hij nam ons vlees en bloed mee. Het menselijk lichaam dat hij aangenomen had, heeft hij meegebracht in den hemel. Nu leren we met recht, dat is de gereformeerde leer, laat ik het liever zo zeggen, dat is de strikt bijbelse leer, dat is deze troost, dat nu ons vlees en bloed in den hemel is. Want de Heere Jezus heeft Adam thuisgebracht. En nu heeft de kerk des levenden Gods in dat lichaam van Christus in den hemel een zeker pand dat ze er ook met lichaam en ziel zullen komen. Dat is ook een machtige vertroosting. Dat is de troost van de hemelvaart. Jezus is er, nu zal ook zijn volk er met lichaam en ziel komen. Al wordt dat lichaam door de wormen gegeten en al vergaat het op stof. Maar de Heere der Heerscharen, hij zal het straks opwekken. Lichaam en ziel zullen straks God eeuwig verheerlijken. Wat zijn jullie, Luther? Wel, toen heeft de goddelijke natuur aan die menselijke natuur van Jezus alomtegenwoordigheid meegedeeld. Naar zo'n goddelijke natuur is de Heere Jezus vooral. Op bergen en in dalen waar wij ook immer dwalen, ja overal is God. Die is vanavond ook hier. Die ziet en weet of je vanavond luistert en hoe je luistert. En hoe je zit onder de verkondiging van het woord. Maar zegt Luther, nu is de Heer Jezus ook met zijn lichaam overal. Want hij heeft aan dat lichaam alom tegenwoordigheid meegedeeld. En zo moest Luther er wel toe komen als dan het heilig avondmaal gevierd wordt. En dat brood wordt gebroken en die wijn vergoten, wel dan is de Heer Jezus er ook in, lichamelijk. Niet alleen naar zijn godheid, genade, majesteit en geest, maar ook lichamelijk. Zie, we zeiden nog eens zo straks, iemand heeft eens met recht gezegd, half rooms. Dat is niet half mis, maar dat is helemaal verkeerd. Helaas, Luther heeft ook in zijn avondmaalsleer gedwaald. Hoe zuiverder zijn dan de opstellers van de Heidelberger Catechismus als ze op grond van Gods getuigenis en de transubstantiatieleer der Roomse en de consubstantiatieleer der Luthersen afwijzen. Hier staat met recht. Nee, gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt. Want waarom doen ze dit nu wel bij het ene sacrament en bij het andere niet? De heilige doop is ook sacrament. Zeg, maar dan leren ze niet, zoals ze bij het avondmaal doen. Dat avondmaal is nu Christus vlees en die wijn is nu wezenlijk zijn bloed. Maar ze zeggen niet bij de doop dat nu dat water van de doop waarachtiglijk het bloed van de Heer Jezus geworden is. Waarom doen ze het nu wel bij het ene sacrament en niet bij het andere? Onbegrijpelijk dat zij tot deze leer gekomen zijn, geliefden. Ach, het zit hem ook veelal weer hierin. We zijn van nature zo dwaas. We hebben het er straks nog gezongen. Ik weet niet of je het met je hart gedaan hebt. Dat vers uit de 119e psalm. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Want ach, wat moet de Heere zelf ons verstand verlichten, onze blik verruimen, geliefde. Daar kunnen we nooit te veel om vragen. Vragen we er wel om. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Weet niet, u hebt misschien wel eens gehoord van John Knox, de grote Schotse hervormer, die in Schotland tot rijke zegen is gesteld. Deze John Knox plachte elke morgen en elke avond weer altijd te bidden, Heere, leer mij uw wet en uw weg. En altijd zong je het weer, Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is nu zo nodig, geliefden. Met recht zeggen onze vaderen hier, nee, gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is. Het is er maar een goddelijk waarteken en verzekering van. Alzo ook het brood in het avondmaal wordt niet het lichaam van Christus zelf, maar naar den aard en de eigenschap der sacramenten wordt het lichaam van Christus Jezus genoemd. Met andere woorden, dat betekent nu dit, en ik zal weer proberen het maar zo eenvoudig mogelijk te zeggen, naar de aard der sacramenten, het sacrament, in dit geval dus het heilige avondmaal. Dat brood en die wijn die gedronken wordt, speelt af, stelt voor het lichaam en het bloed van Christus. Het is het wezenlijk, geliefden. Naar de aard van het sacrament beeldt het het af. Het is vaak onbegrijpelijk dat Rome en Luther zich zo vasthouden aan de woorden die de Heer Jezus sprak. Immers toen de Heer Jezus dat brood brak en aan zijn jongeren gaf, toen zei hij: neem het mee, dit is mijn lichaam. En nu klampen ze zich daaraan vast. Maar als we het Grieks goed lezen, dan vinden we dat esti, dat is het Grieks, dat is is, bestaat er ook niet. Dan staat er gewoon: neem dat mijn lichaam. Dan vinden we er niet eens in het oorspronkelijk dit woordje is. Dan komt er dit nog bij. Al stond het er, dat is, want er zijn sommige handschriften waarin dat esti staat. Al stond het er nu. Wel, dan betekent dit heel eenvoudig: neem, eet, dit brood beeld af mijn lichaam. Want, geliefden, de Heer Jezus was nog niet gekruisigd toen hij het avondmaal instelde. En zijn bloed was nog niet vergoten. Hij zegt zo eenvoudig: beeld het af. Zoals de Heer Jezus zo dikwijls gesproken heeft. Ach, ik zou u, ik weet niet hoeveel voorbeelden uit de Bijbel kunnen geven. De Heer Jezus heeft gezegd: ik ben de deur. Was nou de Heer Jezus wezenlijk een deur? Alleen toch de dwaas om te denken, zegt. We lezen ook dit: Christus is de rotssteen. Is dan Christus wezenlijk in een rotssteen veranderd? Tuurlijk niet. Als hij zegt: ik ben het brood des levens. We hebben het u nog voorgelezen uit Johannes. Veranderde Jezus toen wezenlijk in brood? Wel nee, immers dit alles bedoelt, en dat is nu ook naar de aard van het sacrament. Gelijk het brood verzadigt, zo verzadigt Christus. Het beeld af, het stelt voor. En daarom wijzen we op grond van schrift en belijdenis deze dwaalleer af. En we handhaven de schriftleer, zoals het nu zo kostelijk gezegd wordt, in het antwoord op de 79ste vraag: waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. De Heer heeft er dus een grote oorzaak voor. Ach ja, en weet je wat die grote oorzaak is? En dat is dan toch weer zo'n eeuwig wonder. Ik wenste wel dat jullie's harten daar vanavond dus een ogenblikje door den Heilige Geest bijgebracht worden. De Heer Jezus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. En die grote oorzaak, vriend en vriendin, is deze: omdat we van nature zo stekenblind zijn. En omdat we ook na ontvangene genade nog dikwijls zo aan het zien en zinnelijke vastzitten. En omdat we na ontvangene genade nog zo dikwijls met dat ongeloof, zwak geloof, klein geloof hebben te kampen. Daarom niet zonder grote oorzaak is de Heere zo goed dat hij zo laag afdaalt. Maar wie weet wat van zijn maakster is te wachten, dat hij nu bij brood en beker het wil laten zien, het wil laten tasten wat nu de Heer Jezus wezenlijk voor zijn volk, zijn kerk, gedaan heeft. Dat is dus een grote oorzaak. En wat een eeuwig wonder. En dan spreekt de Heer al zo, staat hier zo kostelijk. Dus niet omdat het erin verandert, maar om daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. En om ons, en dat nog veel meer, door deze zichtbare teken en panden te verzekeren, De Heere doet er dus om twee dingen. Precies op de manier zoals we dit gehoord hebben bij de doop. Ten eerste om ons te leren. En ten tweede om ons te verzekeren. Om ons te leren, geliefden. En wat kostelijke lering krijgen we hier dan. Lichaam en bloed wordt brood en wijn genoemd. Niet omdat ze erin veranderen, maar omdat brood en wijn dient om het tijdelijke leven te onderhouden. Zo is Christus offerande de wezenlijke zielenspijs. Wil ik het nog anders zeggen? En maar weer heel eenvoudig. De avondmaalganger, die ten avondmaal gaat om daar het brood te eten en de wijn te drinken. Wat is dat voor een mens? En dat kan voor jong en oud. Ik denk wel eens af, je ziet zo dikwijls ook zo weinig, zie je jonge mensen. Ach, wat. Ik heb wel eens gezegd of we nou 20 jaar zijn, of dat we nou 60 jaar zijn. Dat doet nou niets ter zake. We mochten dat allen eens recht kennen. Wat is nu een avondmaalganger? Wat is dat nu voor een mens? En dan moet je daar rustig bij nadenken. En dan altijd dat nou eens afvragen voor je eigen hart en leven. Een avondmaalganger, vriend, dat is een mens die heeft honger en dorst. En daarom gaat hij ten avondmaal. Honger en dorst, maar naar de gerechtigheid. Een ware avondmaalganger is een mens ontdekt aan zijn zonde en schuld. Die leert het dat hij bij brood alleen niet kan leven. Dat wil zeggen dat niets zijn arme ziel verzadigen kan. Dan alleen het bloed en de gerechtigheid van den Heere Jezus Christus. Een ware avondmaalganger. Ach geliefde, die verstaat het met den dichter. Mijn ziel en lichaam heigen. En dorsten naar uw innerland, dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dat is dus een mens bekendgemaakt met zijn zonde en schuld. Dat is dus een mens die de droefheid naar God leert kennen. Die gaat leren op alles de dood te schrijven. Die het krijgt uit te wenen en uit te zuchten, ach. Nou kan er niets het ledig van mijn ziel vervullen dan de Heere alleen. Een avondmaalganger, stil nu, is dus zulke mens. Die is het om de Heere Jezus te doen. Dat is nu een hongerende ziel. En dat is nu een dorstend hart. Heere Jezus, u kan ik niet missen. Buiten u, Heere Jezus, kan ik niet leven. Dat is een hart, dat is heilbegeerig gemaakt. Naar de borggerechtigheid van Immanuel. Kent u zulke hart? Heb je misschien zelf zo'n hart? Hoe staat u met jullie? Op reizen naar de eeuwigheid. Kom, wees, laat me toch weer een strikt. Ik ben dat zo graag en daar gaat het toch maar om. Maar weer heel persoonlijk. Hebben jullie zo'n hart? Kom, leg je hand eens op je hart en is dan waarachtig, Heer, u te bezitten. Dat is alleen maar het leven voor mijn ziel. We hebben niet maar veel gevonden. Wat zou het er in de wereld anders uitzien? Wat zou het er ook op de kerkakken heel anders uitzien? Dan was er minder vorm en dan was er meer wezen. Dan ging het meer om de zaak zelf, geliefde. Dan waren we niet zo gauw tevreden. Dus met een indrukje, of een gemoedelijkheidje, of met een versje, of met een tekstje. Ach nee, dan gaat het om de Heere Jezus. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wel nu zulke hongerende en dorstende naar de gerechtigheid, die nu ten, want die worden nu ten avondmaal genodigd. En let nu eens op, en dat is de kostelijke betekenis hier van het antwoord in zondag 29. Dat wil de Heere Jezus ze nu leren, Gelijk nu brood en wijn mijn lichaam voedt, zo voedt, met andere woorden, zo wordt mijn ziel verzadigd met de Heer Jezus. U kent dat gezegde van Ledeboer. Ik denk er nu aan omdat het hier zo past. Ledeboer zei eens bij alle schatten van beneden. Hij had het op aarde nogal goed, die Ledeboer. Hij was stoffelijk rijk gezegend. Maar op een wandeling met een ouderling, zei hij zo eens heel eerlijk, toen hij hem wees op zijn land. Toen zei hij zo, ach kijk, hij was er los van. Toen mocht hij te zien leven. Alles wat van beneden is, verzadigt mijn ziel niet. Toen zei hij dit, hij bleef stilstaan. En hij zegt tegen die ouderling, mijn broeder, één kus van Jezus' mond is me meer waard dan alle zwarte grond. Wel nu, zo hongerende en dorstende naar de gerechtigheid, wil de Heer Jezus nu leren dat zijn vlees, zijn bloed, waarlijk spijs en drank is. En hoe wordt dan zo'n avondmaalganger met de Heer Jezus verenigd? Door het geloof. En dan komt daar die tweede kostelijke zaak bij. Dat het nu niet alleen leert, de Heer Jezus verzadigt me. Maar ik word er aan het avondmaal ook van verzekerd. Dat het waarachtiglijk voor mij is. Wat dat inhoudt. We overdenken het, nadat we het gezongen hebben, het derde vers uit 89. De hemel looft, o Heer, u wonderen, dag en nacht. Het derde vers uit 89. En dan wordt dat eten van het brood en het drinken van de wijn bij de heilige avondmaalstafel toch een wonder. Al verandert dat brood niet in Jezus vlees en die wijn niet in zijn bloed, dan zijn het toch wonderen tekenen waardoor de Heere leren wil. Blijft brood, blijft wijn en het is toch zo'n wonder. Wel, dan gaat het met die tekenen waardoor de Heere zijn volk wil leren. Precies als met die steenhoop de Gibeon. Weet je wel, daar maakte Jacob met zijn schoonvader Laban een verbond. En toen werd er een steenhoop tussen die beiden opgesteld. Het waren heel gewone stenen. Stenen die ze daar maar bij elkaar geraapt hadden. En toch waren die stenen een bijzonder teken. Dit teken dat er tussen Laban en Jacob, zolang ze leefden, zouden ze elkander nooit meer met kwade bedoelingen benaderen. Dan is het met dat brood en die wijn bij het avondmaal precies als met dat snoer uit het venster van Rachab de hoer. Ach, er was nog zoveel van dat snoer. Wie weet hoeveel van die snoeren nog in Jericho waren. Dus dat snoer op zichzelf was met een snoer en toch weer bijzonderlijk onderscheiden. Want had dat snoer daar niet gehangen, dan was Rahab niet verscheurd. Het is ermee als met die ring aan de hand van de verloren zoon. Hoeveel gouden ringen zijn er niet? Toch had die verloren zoon voor geen duizenden van de herder die ring meer willen missen. Want die ring was het beeld, het symbool van de vergevende liefde en trouw zijn vaders. En zo wordt dan dat heilige avondmaal, dat teken en zegel, dat wordt het teken, het zegel van de liefde Gods des vaders in den Heere Jezus Christus, totdat in zichzelf arme, hongerende en dorstende volk. Dat krijgt dan een dierbare betekenis, geliefde. En hoor dan, dan leert het me niet alleen. Maar veel meer staat er, wil de Heere door deze waartekenen ons verzekeren. Door deze tekenen en panden, dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. De ware avondmaalganger wordt dus ook verzekerd door het avondmaal. Dat is ook machtig rijk, verzekerd te worden. Ja, ja. Weet, het kan wel eens zo zijn. En alweer, loren heeft die horen. We kunnen wel eens verzekerd worden van de hoop die in ons is. Door dat ons gevoelsleven beroerd wordt. Ik zou dit vanavond zo willen noemen. Een gevoelsverzekering. Die kun je soms krijgen onder het werk. Op het kantoor, op de fabriek, op school, in de winkel, op straat, in de kerk. Die ogenblikken als de ziel eens gevoeliglijk ondervind en de Heere denkt aan mij. Als het waar wordt dat die ziel het eens zingen mag, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. In die ogenblikken, als het gevoel eens levendig wordt in het hongerende en dorstende hart, als de belofte eens kracht doet en de hoop wordt eens opgewekt, dan zegt door die gevoelsverzekering de meest bekommerde van verstaande, de kleinste in de genade, nou kom ik er net zo goed als die vader of moeder in Christus. Maar ja, toen ken je daar van. Kijk daar nou wat. Want geliefden, dat zijn zaken die de kerke Gods leert en kent. En weet je hoe het dan is? Toen ge slechts een ogenblik uw aangezicht verborg, werd ik geschrikt. Oh, die gevoelige verzekering, dat gaat weer weg. En dan staan we weer. Dan is de hand te klein om de weldaad aan te vatten. En dan kan ik met mijn voet niet tot den borg gaan. En dan staat hij soms weer in zijn ledig en in zijn diep gemis. En toch die ogenblikken toen we het zeiden was het waar en waarachtig. Toen hebben we het hartelijk gemeend. Daar is ook, en dat is rijker en heerlijker, een geloofsverzekering. Dat is als Gods geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. Die geloofsverzekering steunt niet op het gevoel, maar op het innerlijke bewustzijn. Zoals Paulus het zegt, ik weet dat niets en niemand mij kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Zoals Job het zegt, ik weet, mijn verlosser leeft, geliefden. Die geloofsverzekering, al gaan we in het donker. dan kunnen we het nog zeggen, al ging ik ook door een dal der schaduwen des doods. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertreusten mij. Dan verstaan we Habakuk, al was er geen rot in de stam. En al ligt het werk van de vijfdeboom, zo zal ik nogthans in mijn God van vreugde ontspelen. Dat is een geloofsverzekering. Wat hebben we naar te staan, hè? Om zo geworteld en gefundeerd in het geloof te mogen worden. Dat ik het dan beleven mag, waartoe de Heere opwekt. Als iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nogthans betrouwen op den Heer. Dat vloeit uit die geloofsverzekering voort. Dat is een vrucht, staat hier dan ook zo kostelijk. Door den Heilige Geest, geliefde, door de werking des Heilige Geestes aan het hart, dan word ik er door het geloof innerlijk vast van verzekerd. Dat gaat nooit meer weg, voor wel bestreden. Ik kom er nooit over naar geloof moet aanbreken. Heb je nou alles ooit een kind van God ontmoet dat niet bestreden werd? Och, de strijd blijft, we hebben het vanmorgen gehoord, ten einde toe. Maar dan ligt daar toch wezenlijk op de bodem der ziel, Heere God. U kan van je werk niet af. Zo is het, en daar eindig ik nu mee. Ook een sacramentele verzekering. Nog veel meer staat hier om ons door deze tekenen, door de werking des geestes, te verzekeren dat zoals wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen, dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen personen alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Sacramentele verzekering. Weet je wat dat nu is? En alweer laat ik het zo eenvoudig mogelijk u voorstellen en zeggen. Dat is, als daar die hongerende en dorstende ziel aan het avondmaal mag aanzitten, door de Heilige Geest het geloof nu levendig wordt. En hij mag dat stukje brood eens nemen. En hij mag die teug wijn eens drinken. Dat hij er dan innerlijk door het sacrament van verzekerd wordt. Als daar de Heer Jezus spreekt. Vlees van mijn vlees. En been van mijn been. Heere Jezus. Dat hebt gij voor mij gedaan. Dat is een kostelijke sacramentele verzekering. Hebben jullie zo wel eens avondmaal mogen vieren? Toen je daar dat stukje brood nam. Heere Jezus. Zo is uw lichaam voor mij verbroken. En toen we de wijn mochten drinken was het. Mijn bloed is waarlijk drank. Heere Jezus. Dan is uw bloed ook voor mij vergoten. Als je daar dan een ogenblikje verzekerd wordt van die eeuwige, soevereine liefde Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dan weet je waar die ziel dan van verzekerd wordt. Ten eerste van een verdienende gerechtigheid. Want de Heere Jezus heeft het verdiend. Daar heeft hij me van verzekerd aan het avondmaal. Dat zo waarachtig als ik het brood nam en ik de wijn dronk, dat Jezus de gerechtigheid voor mij verdiend heeft. Daar is dan de toepassende gerechtigheid. Dat is de Heilige Geest die er mijn zielen van verzekert, geliefden. En dan is daar ook de toegerekende gerechtigheid. En dat is het werk van de Vader. Stil nu, merkt ge nu. Daar zijn de drie goddelijke personen, de Heer Jezus. Hij heeft het verdiend, de verdienende gerechtigheid, de Heilige Geest. Hij past het toe aan mijn hart, God de Vader. Hij rekent het mij toe. En u verschrikt mij het woord niet meer, dat er geschreven staat boven de poort des hemels. Hierin zal niet komen dat onrein is. Nee, dat verschrikt me nu niet meer door deze sacramentele verzekering aan het avondmaal. Want nu word ik ervan verzekerd aan het avondmaal dat de Heer het hier zegt bij brood en beker tot mij. Ik zal niet meer op uw toornen nog schelder in de eeuwigheid. Bergen mogen wijken, heuvelen mogen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijn vredes zal niet wankelen. Zeg de Heer, u ontfermen. O, ik weet het, het wordt straks wel weer bestreden. We gaan de wereld weer in en we gaan de strijd weer in. Maar was het zalig aan het avondmaal die verzekering eens gehad te hebben door woord en geest en sacrament ervan verzekerd te worden. Nu ziet God me aan als had ik zelf aan alle eisen zijner gerechtigheid genoeg gedaan. Nog eens, de Heere geven die rijke genade eens aan vele arme zondaren, om die weldaad te leren kennen door het geloof, de schuldvergevende genade en liefde in de Heere Jezus Christus, in het sacrament van het avondmaal, bij brood en beker uitgebeeld. De Heere Jezus heeft het eeuwig goed gemaakt voor zulk een ellendeling als ik ben. Wat zal het wezen daar dan te komen straks, om het eeuwig uit te wonderen, die liefde des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, de liefde van die beminnelijke Heere Jezus Christus. Wat zal het wezen als hier op aarde mijn werk is gedaan en ik kom veilig aan hemelskust aan, dan zal daarin mijn vreugde bestaan, dat ik heel dicht naast de Heer Jezus mag staan. Amen. Lieve God, mocht dit waarachtige werkelijkheid voor ons zijn of worden. Ach, bekeer ons daartoe tot u. Doe ons kennen een honger en een dorst naar u en uw gerecht, opdat we Heere Jezus met u verzadigd mogen worden, in u gevonden mogen worden, in uw bloed gewassen en met uw gerechtigheid gedekt. Om vrede, o Heere, met u te kennen. Amen. Zevende vers uit Psalm 97 is onze slotzang. nog herinneren aan de collecte voor de kerk die nu aan de uitgang gehouden wordt. En volgende week zondag, zo de Heere wil, hoopt u voor te gaan, dominee de Joden van Den Haag-Zuid. Ontvang nu met biddende harten des Heeren zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.